Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont en heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. 1 en 2 van Psalm 85. We lezen samen uit de brief aan de Hebreeën, Hoofdstuk 10, de eerste 14 versen. Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 14. En in aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen we het vierde vers van Psalm 40, brandofferen nog offer voor de schuld. 40 vers 4. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf ter zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben van de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als we vanavond onze Heidelbergse catechismus weer ter hand nemen, dan doen we dat bij zondag 30. Ik heb die zondag een keer overgeslagen en we hebben eerst zondag 31 samen gelezen in twee keer. Maar in verband met het feit dat het heilig avondmaal binnenkort weer in het midden der gemeente, zo de Heere wil, zal mogen worden bediend, lijkt het me goed om vanavond terug te keren tot de 30ste zondag. En dan concentreren we ons vanavond op vraag en antwoord 80. Vraag en antwoord 80 van onze catechismus. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is ter rechterhand Gods zijns vaders en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Laten wij bidden. Heere, we mogen vanavond ook weer tot u naderen in het gebed. Nu gij ons ook op deze zondagavond samenbrengt in dit kerkgebouw en nu wij opnieuw van u het woord, het goddelijke woord ontvangen. Dat woord dat ons vanavond spreekt over de algenoegzaamheid van het door de Heere Jezus gebrachte offer. Dat ene offer, eenmaal op Golgotha gebracht, dat is genoegzaam om al de schuld van heel uw kerk van alle eeuwen in één keer uit te wissen. En het is op grond van dat offer, en we hebben er met elkaar van gezongen, dat gij, o God, in gunst en niet in wraak uw lust hebt. Het is op grond van dat offer dat de hitte van uw gramschap is geblust. Dat is wel een van de meest centrale thema's uit het Heilig Woord, Heere. Dit is wel de kern van de zaak. Dit is het hart van het evangelie. En het is geen wonder dat de aanvallen van de boze en van het ongeloof zich met name op dit centrale gegeven hebben gericht en nog richten. Want als dit hart uit het evangelie gesneden wordt, wat blijft er dan nog over? En de geschiedenis laat het zien, Heere, dat juist op dit punt, trouwens op andere punten ook, maar hier wel heel bijzonder, de vorst der duisternis al zijn krachten heeft ingezet en al zijn listen heeft bedacht om de mens van dat evangelie te beroven. En daarom, Heere, uw woord gaat er ons in voor en de belijdenis gaat ons daar eveneens in voor. Wij hebben in de prediking niet alleen maar uiteen te zetten wat de ware en zuivere leer die naar de godzaligheid is inhoudt, maar we hebben van tijd tot tijd ook de dwaalleer te ontmaskeren, opdat niemand misleid worden en opdat we niet meegevoerd, omgevoerd mogen worden met allerlei schijn van rechtzinnigheid en met allerlei wind van leer. Vanavond roept u ons ook tot die taak, Heere, om niet alleen uiteen te zetten wat gij hebt geopenbaard, maar om ook te laten zien wat mensen er in hun verblinding van hebben gemaakt. En wij bidden van u dat de prediking van het evangelie ons dienen mag om de waarheid te zien en de waarheid ook lief te hebben. Want Heere, de waarheid is er om bemind en aangehangen en lief gehad te hebben. Er is geen beter woord, er is geen rijker evangelie dan het evangelie dat gij geopenbaard hebt. En alles wat mensen er tegenover plaatsen of voor in de plaats zetten, dat is van inferieure kwaliteit. En dat zal blijken ook, want daar komt een mens mee om. Maar Heere, als in uw woord onze gang en treden vast mogen zijn, en als wij door uw geest geleid ons van die paden niet zullen keren, dan gaan we veilig, dan zullen we ook niet beschaamd worden. Dan zal blijken dat dat woord van u ook in het einde, ook in ons einde, de waarheid is. We bidden van u, Heere, dat u ons leiden wilt in spreken en in luisteren, dat we het niet vervelend vinden als bepaalde leerstellige dingen aan de orde moeten komen, dat we er ons niet bij vervelen zullen, Heere, maar dat we toch ook bijzonder onze aandacht mogen richten op de betekenis van dat algenoegzame offer eenmaal op Golgotha's kruis gebracht, op de Heere Jezus en op de volkomenheid van zijn zaligmakerswerk. En laten we dat niet alleen maar zien zoals hij dat verricht heeft, maar laten we door uw Heilige Geest ook mogen ervaren dat er van dat offer kracht uitgaat. En dat op grond van dat offer gij, o grote God, in uw genade vandaag ook nog zegt tegen verslagenen van hart en tegen bedroefden van geest: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Heere, dan dragen we er ook de vrucht van mee. Dan hebben we er de baten van. En dan zal dat alles zeker toch ook juichen tot uw eer. Wij bidden van u, Heere, wees ons zo een God van genade. En laat ook deze kerkdienst mogen strekken tot de verheerlijking van uw naam, tot ons onderwijs, tot onze opbouwing in de kennis van uw woord en waarheid, en bovenal tot onze geestelijke verkwikking en vertroosting. En dat dat woord dan zo vandaag ook kracht mag doen, o God. Wij bidden u voor die kerk waar we vanavond toch enige aandacht aan moeten geven, de kerk van het bijgeloof, de kerk van de dwalingen, de kerk waarvan we belijden vanavond dat ze daar de eer van de Heere Jezus Christus verduisteren. En wij bidden van u, Heere, dat u er ook uit die kerk nog velen wilt trekken. Ach, u hoeft maar te spreken en het is er. U hoeft maar één zaadkorrel van het evangelie in een zondaars hart te laten vallen. En die zaadkorrel kan levend en krachtig blijken te zijn en kan voor een ganse verandering zorg dragen. O, wij bidden van u, o God, dat alle bijgeloof, alle valse leer de mond gestopt mag worden. En dat alles wat van u en van de eenvoud en van de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus af zoekt te trekken, uiteindelijk door uzelf verijdeld zal worden. Heere, we vragen u om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt ge er nog velen uit de duisternis trekken? Uit de duisternis van het heidendom, uit de duisternis van het bijgeloof, uit de duisternis van de valse religie. Heere, de duivel heeft zoveel mogelijkheden uitgedacht en hij probeert ze ook uit, hij past ze ook toe om mensen te verstrikken en ze mogen dan ook nog geloven wat ze willen, maar om ze toch in zijn greep te houden. Laat hij ervaren, o God, dat u zijn greep losmaakt en dat hij mensen die hij gevangen houdt moet loslaten en dat hij het moet aanzien dat er uit zijn rijk overgaan in uw koninkrijk, o Heere Jezus Christus. Zegen daartoe uw machtig woord, uw levend, uw krachtig woord, uw woord dat uiteindelijk onwederstandelijk is als uw Heilige Geest het in zijn gezegende handen neemt en als hij het indraagt in zondaarsharten. Zegen uw woord, Heere, ook in de tijd waarin wij leven. Afval allerwegen en allerlei wind van leer, maar Heere, ga door met uw werk en laat u niet ophouden en laat uw werk niet tegenhouden en laat de kracht van het evangelie zich alom en overal en in deze ganse wereld bewijzen. Heren, wees u ook met ontferming bewogen over alles wat in deze wereld leidt en wat aan allerlei gevolgen van de zonde leidt en wat smart heeft en wat verdriet moet verwerken. Heren, er is inderdaad zoveel dat we het niet eens kunnen bevatten hoeveel er in deze wereld geleden wordt. En we kunnen alleen maar met elkaar constateren dat wat er in het paradijs gebeurde toen de mens zich van u afkeerde en toen het oordeel over deze aarde, ook over de schepping zelf, zich ging voltrekken. We kunnen alleen maar constateren dat de gevolgen van dat alles ontzettend zijn voor mens en beest en zelfs voor de onbezielde natuur. Heren, wij bidden u dat gij met uw goddelijke ontferming aan de werken uwer handen nog wilt gedenken. En dat u ons ook, ja ons ook, een bewogen hart wilt geven. En dat u ons ook in de zegeningen die we nog van u, de Heere, onverdiend ontvangen, een dankbaar hart wilt schenken. Het is niet vanzelfsprekend dat wij nog in gezondheid en in alle rust bij elkaar kunnen komen in een kerkgebouw. Het is niet vanzelfsprekend dat we straks uit dit kerkgebouw weer naar ons eigen huis kunnen terugkeren. Het is niet vanzelfsprekend, Heren, dat we onze bezittingen, onze spullen nog hebben en dat wij niet als gezinnen uit elkaar gerukt zijn. Dat het niet vanzelfsprekend is, dat bewijst het feit dat er op betrekkelijke korte afstand hele andere toestanden voorkomen. Overvul ons met verwondering en met dankbaarheid dat u ons nog zoveel gunt En u doet het niet omdat wij beter zijn. Hoe zou het kunnen, Heere? Wij ook. Wij hebben u op het hoogst misdaan. En als u dan onderscheid maakt waar geen onderscheid is, dan kunnen wij onszelf daar niet op verheffen. En dan kunnen we alleen in grote verwondering en aanbidding u de Heere de eer voorgeven. Maar nogmaals, laat dat dan ook resulteren in bewogenheid onzerzijds met mensen die het zo heel anders hebben. Geef ons alles wat nodig is in deze kerkdienst, in spreken en in luisteren. En laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder zal doen. Amen. Wij zingen nu uit de 119e psalm. Allereerst vers 56 en daarna 57. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwige erf volvaardig aangenomen, nadien mijn hart daardoor vervrolijkt is. En wat er verder volgt in dit vers en daarna in vers 57. U weet, er zijn twee collecten, de extra collecte voor de bouwkas en de eerste collecte voor de diaconie. Gemeente, we zouden met de vraag kunnen beginnen of we er nou echt zin in hebben om naar een gedeelte van onze catechismus te luisteren en met elkaar over zo'n gedeelte te spreken, waarin met zo grote nadruk een bepaalde dwaalleer wordt aangewezen. Een dwaalleer die op zo'n wijze, zoals hier gebeurt, op zo'n nogal radicale wijze, in scherpe bewoordingen, wordt veroordeeld en afgewezen. Ik kan me indenken dat er heel wat zijn vandaag de dag die, als ze toe zijn aan de bespreking van het begin van zondag 30 van onze Heidelberger catechismus, eigenlijk de neiging hebben om deze passage maar over te slaan. En als men er dan toch aandacht aan besteedt, dat maar in 5 minuten of liever nog minder af te doen, om dan maar direct over te gaan naar het tweede deel van zondag 30... over de ware avondmaalganger. Ik kan me ook indenken dat men er helemaal geen aandacht meer aan schenkt, zeker niet in een tijd als de tijd waarin wij leven, de tijd van ecumenische verbroedering, waarbij we in het zoeken naar kerkelijke eenheid zo breed zijn geworden en zo ruimdenkend zijn geworden, dat we alle verschillen die er in de tijd van de reformatie zijn gesignaleerd tussen Rome en de kerk van de reformatie liever maar begraven en er weinig of geen aandacht meer aan geven. Want wat moet je in zo'n tijd van verbroedering, als we toch ook de goede Roomsen er hard bij nodig hebben in een tijd van secularisatie en ontkerkelijking, wat moet je in een tijd van verbroedering en van ecumene nou beginnen met uitdrukkingen als een vervloekte afgoderij en een verloochening van de enige offerande van het, en het lijden van Jezus Christus. Dat schept alleen nog maar meer verwijdering en dat doet de kloof alleen nog maar dieper worden. En wat schiet je daar in deze tijd nu mee op? Moet het nou zo fel? Nou kun je je natuurlijk verontschuldigen door te zeggen, ja, zo fel, zo radicaal was men in de tijd toen de catechismus opgesteld werd wel eens meer gewoon om over elkaar te spreken. Je kunt in de geschriften van de reformatoren, bijvoorbeeld Calvijn, nogal eens van die krasse uitdrukkingen vinden, en die neemt geen blad voor zijn mond als hij de dwalingen van Rome bijvoorbeeld signaleert en ontmaskert. En je kunt ook zeggen dat het vroeger in de Bijbelse tijd gewoon was, als de profeten geroepen waren om bepaalde zonden onder het volk van Israël of onder andere volkeren aan te wijzen, dat ze dat ook in alle duidelijkheid deden, zonder daarbij de zaak te verbloemen en te camoufleren. En je kunt ook nog zeggen dat de Heere Jezus zelf uitdrukkingen gebruikt heeft als hij bijvoorbeeld tegen de fariseeën zei, gij witgepleisterde graven, van binnen vol verrotting en doodsbeenderen. En Johannes de Doper, die het heeft over gij adderige broedsels. Dus op zichzelf is de felheid waarmee bepaalde ketterijen, waarmee bepaalde levensgewoonten die niet in overeenstemming met de wil van God zijn, de felheid waarmee dat veroordeeld is, is niet ongebruikelijk. Niet in Bijbelse tijden en niet in de tijd van de reformatie. En misschien, ik pleit daar niet voor, maar misschien zou het geen kwaad kunnen als vandaag de dag ook eens wat minder verbloemend en toedekkend gesproken werd. Want we zijn er zo langzamerhand aan gewend geraakt om in de kerk zo uiterst vriendelijk met elkaar om te gaan en zo voorzichtig met elkaar te handelen, dat bepaalde dwalingen die vandaag de dag verkondigd worden eigenlijk zo omvloerst benaderd worden dat niemand er meer van schrikt en dat iedereen tot de gedachte moet komen, het valt allemaal nog wel mee. Maar wel, gemeente, als het gaat om datgene wat vanavond hier in onze catechismus veroordeeld wordt, dan zullen we toch in navolging van onze catechismus met die veroordeling in moeten stemmen. Tenminste, als we tot de overtuiging komen dat onze catechismus op dit punt ook inderdaad juist is. En als de opvattingen van Rome omtrent het sacrament van het avondmaal, daar de heilige mis genoemd, als de opvattingen van Rome inderdaad veroordelenswaardig zijn, dan zullen we onze catechismus moeten bijvallen. En het moet af en toe ook gebeuren, u hebt dat wel meer van mij gehoord, en van andere predikanten uiteraard ook, zeker als wij onze catechismus ter hand nemen, dan ontkomen wij er niet aan om behalve een uiteenzetting van de zuivere leer te geven, daarnaast ook de dwaalleer te ontmaskeren. Want er is altijd weer het gevaar, op dit of op welk ander terrein ook, dat we omgevoerd worden met allerlei wind van leer. Het mensenhart staat nu eenmaal open voor allerlei zonden, zondige daden, zondige gedachten, maar ook zondige en verkeerde en onbijbelse leringen. En de duivel heeft kans gezien de eeuwen door om mensen ook met dwaalleer en met ketterij te verstrikken en aan zich te binden. En als er dan geen waarachtige bekering volgt, dan kan een mens ook om zijn dwaalleer en om zijn ketterij voor eeuwig verloren gaan. En dus is een van de opdrachten die de prediker van het evangelie heeft, om inderdaad ook naast de uiteenzetting van de zuivere leer, de onzuivere, de valse leer te ontmaskeren. Het gaat vanavond dus over het onderscheid tussen het heilig avondmaal des Heren, waar het in de zondagen 28 en 29 ook al over gegaan is, en de paapse mis. Nu weet ik niet of u zich herinnert dat toen wij zondag 29 met elkaar lazen, en ik weet wel dat is een hele tijd geleden, dan moeten we zo ongeveer ruim 3 maanden teruggaan in onze gedachten, maar dat we toen we zondag 29 lazen eigenlijk die Roomse opvatting ook al min of meer aan de orde is geweest. Ik heb u in dat verband toen ook dat vreemde woord genoemd, de transsubstantiatie. Ik kom daar even op terug, want dat heb ik vanavond ook weer nodig om u uiteen te zetten wat die Roomse leer omtrent de mis voor consequenties heeft. Wat verstaat Rome onder de transsubstantiatie? Dit, dat de ene substantie, de ene stof, veranderd wordt in een andere stof, een andere substantie. Heel concreet, dat het brood dat de Heer Jezus aan de avondmaalstafel aan zijn gelovigen laat uitreiken, niet meer brood is, maar veranderd is in het lichaam van Christus. Rome baseert dat op de instellingswoorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Hij zei toen bij die gelegenheid, dit, en hij had toen dat stukje brood in zijn handen, dit is mijn lichaam. En van de wijn in de beker zei hij iets dergelijks, want die wijn noemde hij het Nieuwe Testament in zijn bloed. Nu, toen gebeurde dat, dat het brood veranderd werd in het lichaam van Christus en de wijn veranderd werd in het bloed van Christus. Toen vond die verandering van de ene stof in de andere plaats. En dat gebeurde niet alleen toen Jezus het sacrament instelde, maar volgens Romeinse leer gebeurt dat nog iedere keer. Telkens als de mispriester de woorden van de instelling van de Heer Jezus herhaalt, bij elke misviering verandert dat brood in het vlees van Christus en verandert de wijn in het bloed van Christus. En gelooft men dus dat Christus daar lichamelijk aanwezig is. Vanzelf, als zijn vlees en zijn bloed daar zijn, dan is de tegenwoordigheid van Christus in de sacramentsbediening een lichamelijke. Nou, in zondag 29 is die dwaling weerlegd. En daar is gezegd, Christus is niet meer lichamelijk op aarde. Hij is toch naar de hemel gegaan. En hij zit daar toch aan de rechterhand van zijn Vader. En daar zal hij toch blijven totdat hij wederkomt om te oordelen. Hij is niet meer lichamelijk aanwezig. Is hij dan helemaal niet aanwezig? Jazeker, want hij heeft beloofd, voordat hij heen ging, dat hij met zijn discipelen zou blijven. Ik ben met u. Nou, hoe kan het een dan zo zijn en hoe kan het ander dan zo zijn? Hij is niet meer aanwezig en hij is altijd aanwezig. Lichamelijk is hij niet meer hier, maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. En als het over de aanwezigheid van Christus in het sacrament gaat, dan gaat het over de geestelijke aanwezigheid van Christus. Nou, daar gaan de wegen dus radicaal uiteen bij Rome en bij de Reformatie. Als Rome gelijk heeft, en we gaan een ogenblik in onze gedachtegang daarvan uit dat Rome gelijk heeft, dat Christus wel degelijk lichamelijk aanwezig is en dat dat stukje brood geen brood meer is, maar het lichaam des Heren, nou dan heeft dat consequenties natuurlijk. Christus is het waard om aangebeden te worden. Als dat brood Christus is, dan moet dat brood dat geen brood meer is, ook worden aangebeden. En dus knielt men voor dat stukje brood dat geen brood meer is. En als in typische Romeinse streken de hostie, zoals dat dan heet, over straat in processies wordt rondgedragen, dan wordt van alle aanwezigen verwacht dat men daar eer aan bewijst en dat men erkent dat Christus wordt rondgedragen. Dan wordt eer toegekend aan wat naar onze begrippen niet meer is dan een stukje brood. En dat brengt onze catechismus tot die allerscherpste uitspraak. Het is afgoderij. Je vereert, je aanbidt, je brengt hulde aan de broodgod. Het is een vervloekte afgoderij. En zo wordt Christus van zijn eer beroofd, vooral als je bedenkt dat dit alles van hogerhand bevolen is en nog altijd van hogerhand bevolen wordt. Daar kom je terecht bij de leer van de transsubstantiatie, bij afgoderij. Vandaar dat de reformatoren er ook zo fel tegen gekant zijn geweest. Je komt nog ergens anders terecht als je de leer van de transsubstantiatie vasthoudt. Want de consequentie, een tweede consequentie is, men gelooft natuurlijk wel in het offer van Christus op Golgotha. Maar dat offer van Christus op Golgotha, dat heeft kracht, maar niet voldoende kracht. Dat moet iedere keer herhaald worden. En daarom moet ook iedere keer weer die wezensverandering plaatsvinden. En moet de priester iedere keer weer dat wonder verrichten. Dat wonder dat hij van brood lichaam van Christus en van wijn bloed van Christus maakt. En dat wil zeggen dat elke keer als de mis bediend wordt, daar een onbloedige herhaling plaatsvindt van wat Christus eenmaal in de volheid des tijds in het brengen van zijn offer op Golgotha heeft verricht. En dat moet gebeuren, want anders heeft dat offer van Christus niet een genoegzame kracht om werkelijk voor vergeving van zonde en van herstelling in de gunst van God te zorgen. Christus moet nog dagelijks geofferd worden. Waar dat toe leidt? Dat leidt daartoe dat aan die priester een geweldige macht wordt toegekend. Want die verricht dat wonder. Die herhaalt die woorden, die instellingswoorden. En als hij dat niet zou doen, dan zou Christus niet aanwezig zijn. Zonder priester kan er dus geen sprake zijn van bediening van het sacrament. Zonder priester kan er geen sprake zijn van een deel ontvangen aan Christus. Zonder priester kan er geen sprake zijn van deel hebben aan de zaligheid. Begrijpt u waarom die priester een andere middelaar genoemd wordt? Begrijpt u waarom die priester aangesproken wordt met de vadertitel? Begrijpt u waarom er een Rooms kinderversje zegt, o, hoe machtig is de priester, want die kan dat wonder verrichten en die is onmisbaar voor de gelovigen. Consequenties uit deze leer van de transsubstantiatie. Wel, het feit dat daar een priester is, en het feit dat het centrale punt in een Rooms kerkgebouw het altaar is. Want er moet elke keer een offer gebracht worden. Het gaat niet zozeer om de prediking van het woord. Het gaat niet zozeer om de uiteenzetting van het evangelie. Het gaat om dat offer. Het gaat om het altaar. En daarmee zijn we weer helemaal terug in de tijd voorafgaande aan het sterven van Christus. Helemaal terug in de oude bedeling, toen de Joden nog moesten leven bij al die oude vormen. Alsof er op Golgotha niet iets heel wezenlijks veranderd is. En alsof God zelf geen getuigenis gegeven heeft dat er op Golgotha iets heel wezenlijk veranderd is. En waarin heeft God dat getuigenis gegeven van die wezenlijke verandering? Doordat hij met zijn vinger het voorhangsel gescheurd heeft. En al de ceremonieën van de wet als vervuld heeft verklaard. En al de priesters ontslag heeft gegeven. En al de altaren kunnen nu afgebroken worden. En er hoeft geen enkel offer meer gebracht te worden, bloedig of onbloedig. Want dat ene offer van Christus, dat is door God aangemerkt, dat is door God volbevonden. En op grond van dat ene offer, op grond van dat ene bloed, is er nu verzoening voor de zonden van alle die boetvaardig tot God vluchten. En als Rome dan toch spreken wil over priesters en over altaren, dan verduistert men de eer van Christus en dan doet men tekort aan het offer van Christus. En dat blijkt ook als elke keer weer opnieuw dagelijks dat offer van Christus moet worden herhaald. Moet worden herhaald. Alsof de Heer Jezus ten onrechte gezegd heeft, het is volbracht. Maar hij heeft dat niet ten onrechte gezegd. En daarom maakt de leer van de transsubstantiatie van de enige en waarachtige zaligmaker in feite een leugenaar. Dat woord dat hij gesproken heeft, toen hij al de diepten van de hel heeft doorwaad. En toen al Gods golven en Gods baren over hem heen gegaan zijn. En toen hij gesmaakt heeft de volle omvang van de toorn van God. En toen hij de beker van Gods gramschap tot op de laatste druppel geledigd had. Dat woord dat hij toen gesproken heeft. Nu is het volbracht. Daar durft Rome van te zeggen, dat is nog de vraag of het volbracht is. Dan moet het wel elke dag herhaald worden. Zegt onze catechismus te veel als in scherpe bewoordingen gezegd wordt dat in de mis het enige offer van Christus miskend wordt. En is er een andere conclusie nodig? Nee, ik heb het niet over Romeinse mensen. Ik heb het ook niet over mensen die in deze dwaling gegrepen en gevangen zitten van hun jeugd af aan. Ik heb het zelfs niet eens over degenen die in hun blindheid en in hun dwaasheid ook niet anders weten dan hun leden, hun mensen, deze dingen te leren. Maar ik heb het over de leer. De leer is een valse leer. Is een leugenleer. Is een godonterende leer. Is een leer die Christus van zijn eer berooft. Is een leer die de algenoegzaamheid van het offer van Christus ontkent. Is ten diepste een antichristelijke leer. Is een vervloekte afgoderij. Hoe is het dan? Hoe is het dan? Wat is het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Als dit dan zo niet is, als hiermee mensen misleid zijn eeuwenlang en tot op de dag van vandaag, en als het de officiële Romeinse leer nog altijd de mensen verplicht om deze dingen te geloven, en als de officiële Romeinse leer geformuleerd op het concilie van Trente tegen de reformatie in, nog altijd officieel uitspreekt dat mensen die het anders leren dan de Romeinse kerk leert, vervloekt zijn. Hoe is het dan? Wat zegt de schrift dan? Gemeente, staat u mij toe dat ik me vanavond beperk tot één aspect. Er zijn meer dingen te noemen uiteraard over het aanbidden van Christus enzovoort. Maar laat ik aan één aspect aandacht mogen geven. Ik denk ook dat we daar genoeg aan hebben voor de rest van de tijd van deze kerkdienst. Laat ik me vanavond mogen beperken tot dat ene punt, hè, die Romeinse misopvatting, die miskent de genoegzaamheid van het offer van Christus. Maar het woord van God leert ons in op een overduidelijke wijze dat dat offer van Christus wel genoegzaam is. En dat daar geen enkele aanvulling bij nodig is. Het is toen en daar gebracht, op dat historische moment, zoveel eeuwen geleden al, op die aanwijsbare plaats, waar dat vloekhout, waar Christus aan gespijkerd hing, stond. Daar, en toen is gegeven, is aan God gebracht, het offer waarvan God zelf getuigenis gegeven heeft, dat het genoegzaam is. En dat op grond van dat offer, in de historie van deze wereld gebracht, op dat cruciale moment, toen het roer in de wereld omgegooid werd, en toen God op grond van dat werk van Christus verder kon met het zalig maken van zondaren, en toen er een rechtsgrond gelegd werd onder het verlossingswerk van de Drie-enige, toen is daar gegeven, toen is daar tot stand gekomen alles wat een ellendige zondaar die voor God in de schuld mag komen nodig heeft in leven en sterven. En daarom, er is na dat gebeuren aan het vloekhout van Golgotha geen priester meer nodig en geen altaar meer nodig. Het is op grond van dat werk dat hij gebracht heeft volkomen vlak tussen God en zijn volk. Gemeente, laat u mij dat mogen bewijzen uit het woord van God. En dan denk ik aan de schrift die we vanavond hebben gelezen. Het 10e hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. In een zekere zin verkeerden die Hebreeën in een soortgelijke situatie als de Romeinen. In een zekere zin zeg ik, lang in alle opzichten niet. Maar die Hebreeën, christenen uit de Joden, hadden de keus gemaakt om volgelingen van de Here te worden. Ze hadden de keus gemaakt om niet langer via de werken der wet hun zaligheid te zoeken, maar vertrouwend op het evangelie van Gods genade in Christus, waren ze gaan behoren bij de belijders van de naam des Heren. Maar dat viel ze in alle opzichten nog niet mee. In de eerste plaats niet omdat ze zich hierdoor natuurlijk vervreemden van hun volksgenoten, van de onbekeerde Joden die hen met de nek gingen aankijken. En dat valt natuurlijk niet mee als dat zelfs in familieverband gebeurt. Maar in de tweede plaats, bij nader inzien, vonden deze Hebreeuwse christenen toch eigenlijk dat hun religie behoorlijk verarmd was. Er waren heel wat minder ceremonieën binnen die christelijke kerk. Er waren geen offers meer die gebracht moesten worden. Er hoefden geen speciale feestdagen meer te worden onderhouden. Speciale kleding van priesters was afgeschaft. Alles wat met die oude testamentische plechtigheden samenhing, dat was verdwenen. En dat was toch eigenlijk, zo vonden verschillende van die Hebreeuwse christenen, wel een beetje jammer. Ja, dat brengen van offers, dat misten ze eigenlijk ook. Daar konden ze dus vroeger nog wat mee bereiken. Als ze met hun offerdier naar de tempel gingen, dan gaven ze wat van zichzelf. En dan probeerden ze op die manier God gunstig te stemmen. En dan toonden ze dat het hen wat waard was, de dienst des Heren. Dat het hen inderdaad ook wel een offer waard was. Dat vleide hun eigen gerechtige gedachten. Ze waren op die manier wat in hun godsdienst. En misschien herkent u die neiging bij uzelf ook wel, dat we in onze godsdienst ook wel eens wat willen zijn. En dat we wel eens wat willen doen. En dat wij ook onze eigen bijdrage willen leveren. In plaats van alleen maar van Gods genade te leven. Want het wezen van de christelijke godsdienst is dat het een arme zondaarsreligie is. En die arme zondaar heeft niks om mee te brengen. En die heeft niks om aan te bieden. Die kan alleen een lege hand uitsteken om te ontvangen. Nou, dat vonden die Hebreeuwse christenen eigenlijk een verarming. En vandaar dat de schrijver van deze brief moet gaan aantonen dat hun gedachtegang helemaal niet klopt. Want, en in het begin van die brief toont hij dat aan de hand van voorbeelden van Aaron en Mozes enzovoort, dat Christus veel rijker is dan al die ambtsdragers die er voor die tijd zijn geweest. En hij toont in dit hoofdstuk 10 aan dat Christus en zijn offer veel rijker is dan de priesters die Israël heeft gekend en waar deze Hebreeën eigenlijk een beetje naar terug verlangen. Hij zegt in dit hoofdstuk, ja, wat hebben die priesters nou eigenlijk bereikt? Elk jaar was het grote verzoendag. En niet alleen was het elk jaar grote verzoendag, maar op bijzondere feestdagen werden er ook bijzondere offers gebracht. En afgedacht nog van die offers op de bijzondere feesten, werden er elke dag offers gebracht. Niet alleen maar het morgenoffer, maar dan ook nog het avondoffer. En elke dag moest die priester zijn werk weer doen. En als die priester stierf, dan moest er een ander zijn taak overnemen. En als die priester stierf, dan moest er weer een ander klaarstaan om zijn plaats in te nemen en zijn taak over te nemen. En altijd weer was het nodig dat er een dier geslacht werd. Of het nou een bok was, of dat het een ram was, of dat het nog weer een ander rendier was. Er kwam geen eind aan de stroom van bloed die dagelijks in het heiligdom vloeide. Waarom? Waarom was het nou niet klaar als 's morgens het offer gebracht werd? Waarom moest er 's avonds weer een offer zijn? Waarom was het niet klaar als de hoge priester in dat geval op de grote verzoendag het heiligdom binnenging, de enige keer in het jaar dat hij daar permissie voor had? En als hij daar het bloed op het verzoendeksel gesprengd had, waarom moest het volgend jaar datzelfde weer plaatsvinden? En waarom moest, als de hoge priester stierf, zijn zoon zijn taak overnemen en ook weer jaar in jaar uit dat heilige der heiligen binnengaan? Ze mochten zich verheugen over de boodschap die gebracht was. Ze mochten zich verheugen over de prediking die van het offer uitging. De priesters mochten het volk onderwijzen in de kracht van dat bloed en in de gewilligheid van God om zonden te vergeven en zondaren in zijn gunst aan te nemen. Maar ondertussen ging dat offers brengen elk jaar maar door. En ondertussen gebeurde dit wat in vers 11 van hoofdstuk 10 van de Hebreeën staat. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die, en daar heb je het antwoord op de vraag waarom dat nou altijd maar door moest gaan, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Vandaar elk jaar grote verzoendag. Vandaar elke dag morgen en avondoffer. Vandaar elke dag opnieuw dat slachten van offerdieren. En dat zou nou altijd doorgegaan zijn. En nooit Nooit, nooit zou er echt van vergeving sprake kunnen zijn. Nooit. Want de zonde ging ook altijd maar door. En zo was er elke dag voor de Israëlieten, en ik zeg niet dat elke Israëliet zich dat ook zo gerealiseerd heeft, want er zijn natuurlijk ook een hoop afgestompte mensen bij geweest, en er zijn ook een hoop gewoonte tempelgangers bij geweest, zoals je die onder kerkgangers ook hebt. En er zijn ook een hoop mensen naar die tempel gegaan die eigenlijk zich niet eens realiseerden wat daar gebeurde, en die dat allemaal maar eventjes plichtmatig deden. Maar de ware Israëlieten, ze hebben elke dag, elk jaar, elke keer weer opnieuw zich moeten herinneren in de tempel. Wij zijn zondaren. Elk offer bepaalde hem bij die werkelijkheid. Bij de schuld die er lag. Bij de breuk die ontstaan was. Bij de vervreemding van God. En ze hebben het geweten. Hoezeer daar in de plechtigheden, in de ceremonieën van de tempel ook een evangelisch stem klonk. Ze hebben het geweten. Als het niet meer wordt dan dit. Als we nooit een andere priester krijgen dan deze, of zijn opvolger, of diens opvolger. En als we nooit een ander offer krijgen en ander bloed zien vloeien dan het bloed van stieren en bokken, dan zullen we nooit behouden worden. En dat wil de schrijver van deze brief, die Hebreeuwse christenen, duidelijk maken. Want als hij gezegd heeft, zoals het vroeger was, en jullie willen dat eigenlijk weer terug, hè? Dat die priesters elke dag weer opnieuw offers brengen enzovoort. Maar die offers kunnen nimmer meer de zonden wegnemen. Als hij dat gezegd heeft, dan zegt hij in vers 12. Maar deze. En dan doelt hij op de Heere Jezus. En als hij op de Heere Jezus doelt, dan zegt hij, hij heeft één slachtoffer voor de zonde geofferd. En is nu in alle eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Ziet u de dubbele tegenstelling die hij maakt? De eerste tegenstelling in vers 11 gaat het over dezelfde slachtoffers dikmaals offerende. Het ene offer na het andere. Je raakt de tel kwijt. Zoveel. En in vers 12, één slachtoffer. En dan de tweede tegenstelling, in vers 11. Eigenlijk priester stond wel alle dagen dienende. In vers 12, maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten. Dus die priesters brachten het ene offer na het andere. Christus brengt één offer. Die priesters die stonden, waarom? Omdat ze nooit klaar waren. En daarom stond er in dat heiligdom ook geen stoel. Waar de hoge priester een poosje mocht gaan zitten als hij zijn bloed op het altaar, op het verzoendeksel gesprenkeld had. En daarom stond er in de brand, in de voorhof bij het brandofferaltaar ook geen stoel waar de priester mocht gaan zitten na volbrachte arbeid. Ze stonden altijd. Want ze waren nooit klaar. Maar als Christus met zijn bloed het hemelsheiligdom binnengegaan is, dan staat daar wel een zetel voor hem. En dan mag hij gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. Want hij is klaar. Hij heeft zijn werk gedaan. En daarom hoeft hij niets meer te doen wat op het brengen van een offer lijkt of het doen van een verzoening. Wat hij gedaan heeft is finaal. Daar is een eind aangekomen. En daar heeft God getuigenis aan gegeven. Met het scheuren van dat voorhangsel. En met het opwekken van zijn zoon op de derde dag uit de doden. Toen de Vader van de hemel getuigenis gegeven heeft dat al het werk van de zoon aan hem behaagt. En toen de Vader gezegd heeft, het is volbracht. Toen mocht zijn zoon ook naar de hemel, op de 40ste dag na zijn opstanding. En toen heeft de Vader het ook tegen hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Nooit heeft God dat tegen welke priester dan ook gezegd. Want nooit was het werk volbracht. En zo heeft de Vader alle priesters afgeschaft en alle altaren overbodig verklaard. Zo heeft God de Vader aan het werk van zijn Zoon voor eeuwig genoegen genomen. Dat is één kant, gemeente. En wat een evangelie is dit. Dat ik u niet hoef te verkondigen dat Christus elke keer weer geofferd moet worden en dat het anders geen zin heeft. Wat een evangelie is dit, dat God de Vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Wat een evangelie is dit, dat er een volkomen gerechtigheid aangebracht is. En dat er een volkomen verzoening geschied is. En dat er voor elke zonde reiniging en vergiffenis is in het bloed van Christus. Wat een evangelie is dit, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En dat zo'n reinigingsmiddel mag worden voorgesteld in de prediking en mag worden aangeboden aan zondaren. Maar het gaat nog verder. Want niet alleen heeft Christus op deze wijze voor verzoening gezorgd, heeft hij niet alleen de grondslag gelegd voor het verlossingswerk van de drie-enige God. Maar lees maar verder in Hebreeën 10. Want daar wordt, nadat daar gezegd is dat Christus een slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, nu in eeuwigheid gezeten is aan de rechterhand van God, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot de voetbank van zijn voeten, wordt daar vervolgens gezegd, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dan komt niet alleen maar dus de relatie tussen de Vader en de Zoon ter sprake. Dat was tot nog toe. De Vader heeft genoegen genomen met het werk van de Zoon. De Zoon heeft betaald. De Zoon heeft de schuld weggenomen. De Zoon heeft het geschonden recht van de Vader hersteld. De God de Vader heeft inderdaad weer eer en heerlijkheid ontvangen via het offer van zijn Zoon. Maar in dat 14e vers komen ook degenen die van Christus zijn ter sprake. Want gemeente, je kunt nog zo'n heerlijk evangelie hebben dat spreekt van een volkomen zaligmaker en van een algenoegzaam offer. Maar je moet er wel deel aan krijgen. Het moet wel uw en mijn persoonlijk eigendom gaan worden. Ik moet daardoor geheiligd worden. En u persoonlijk moet daardoor geheiligd worden. En dan denk ik aan onze Heidelbergse catechismus, die in het begin van dit antwoord het zo zegt. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offerand, door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Dat wist u toch wel, dat het om die persoonlijke toe-eigening gaat. Om dat persoonlijk bezit, om die persoonlijke wetenschap van vergiffenis en van herstelling in de gemeenschap met God. Wij hebben schuld en laat ieder dat nu maar heel persoonlijk voor zichzelf zeggen. Ik sta schuldig bij God. Niet alleen wij hebben God op het hoogst misdaan, maar maak dat nog maar persoonlijker en maak het van eerste persoon meervoud, maar eerste persoon enkelvoud. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Met gedachten, woorden en werken. Met zonde van bedrijven, van nalatigheid. En als ik het in deze algemene termen zeg, dan zeg ik het eigenlijk niet scherp genoeg. Maar dan moet ieder het eigenlijk voor zichzelf heel concreet gaan invullen. Met zijn of haar zonden. En speciaal met zijn of haar boezemzonden. Bedenk ze. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En zo staan we in de schuld voor God. En zo hebben we het ernaar gemaakt dat God ons aan ons lot overlaat. En dat God ons straft, want naar zijn rechtvaardig oordeel zal Hij, het kan ook niet anders, zal Hij de zonden met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Laat ieder zich dat goed realiseren, gemeente. We zitten hier als zondige mensen. En God heeft zoveel op ons aan te merken, dat het geen wonder zou zijn, echt niet, als op dit moment de grond onder onze voeten zou scheuren en we als Korach, Datan en Abiram levend ter helle zouden varen. Waarom zij wel en wij niet? Laat ieder zich dat goed realiseren. Dat God alle recht heeft om tegen ons te toornen. En wat heeft zo'n zondaar nou nodig? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Golgotha predikt ja. Want daar is aan Gods recht voldaan. Daar is betaald. Daar is verzoening gedaan. En hoe kom ik daar nou aan? Hoe deel ik daar nou in? Ja, dat moet ook bij God vandaan komen. Wat op Golgotha gebeurd is, dat is ook bij God vandaan gekomen. Dat heeft geen mens ooit uitgedacht. Dat is in geen mensenhart ooit opgeklommen. Maar de vraag hoe ik er deel aan krijg, kan ook alleen maar door God beantwoord worden. En God heeft die vraag beantwoord. Want weet u, in de volheid des tijds heeft Hij zijn Zoon gegeven. En Christus heeft zich tot in de dood vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Hij heeft zijn leven gegeven en zijn bloed vergoten. En toen de Vader het eiste, toen heeft hij de drinkbeker gedronken tot het einde toe. Maar God heeft nog meer gegeven dan zijn Zoon. De catechismus wijst op de Heilige Geest. Hij heeft ook zijn Geest gegeven. En wat doet die Geest? die brengt naar dat offer van Christus toe. De verslagene van hart, en die is een verslagene van hart, doordat de Geest hem verslagen heeft in zijn hart. Die schuldbewuste zondaar, die tollenaar, die niet anders kan bidden dan stamelend voor God uitsnikken. O God, wees mij de zondaar genadig. Die wordt door de Geest al tot dat gebed gebracht en tot het geloof in het bidden gebracht. En die krijgt door die Geest deel aan dat offer dat Christus heeft gebracht. En zodoende, en dan denk ik weer aan vers 14, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Want dan is daar zo'n onheilige, zo'n schuldige, zo'n bevlekte, zo'n door de zonde verontreinigde zondaar, die zijn ogen schier niet durft opheffen naar de hemel. Dan is daar zo'n zondaar die het geleerd heeft dat de kwaal van binnen zit. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dan is daar zo'n zondaar die als de tollenaar op zijn borst slaat en zich voor God verootmoedigt, die alles kwijtraakt, die nergens meer op leunen en steunen kan, die alles bij de handen ziet afbreken, die zijn eigen gerechtigheid moet verliezen en die al zijn deugden als een wegwerpelijk kleed ziet verdwijnen. En dan is daar zo'n zondaar die door de Geest gebracht wordt, in het geloof geleid wordt tot dat offer van Christus. Daar moet hij zijn. Bunyan in de Christenreis heeft dat uitnemend voorgesteld. Christen, u weet wel, hij had dat pak op zijn rug. En hij kan dat pak niet dragen. Dat is hem echt een last geworden. En hij zoekt ervan verlost te worden. En wanneer raakt hij het kwijt? Wanneer raakt hij dat pak, dat zondepak, die zondelast kwijt? Als hij schuld gaat belijden, dat heeft hij al gedaan toen hij nog in de stad des verderfs woonde. Toen hij nog niet eens op de vlucht was. Toen hij ontdekt was aan zijn last. Toen heeft hij die last gevoeld en toen heeft hij die last beleden. Maar daarmee, dat pak bleef wel. Wanneer raakt hij het kwijt? Als hij klopt op de enge poort? Als hij door de enge poort heen gaat? In de weg van de bekering? Nee, hij heeft het nog steeds. Als hij in het huis van uitlegger komt en het eerste onderwijs van de Heilige Geest gaat ontvangen, hij loopt nog altijd met dat pak op zijn rug. Wanneer raakt hij het kwijt? Als hij het kruis ziet. De gekruisigde. En als hij zijn blik mag slaan op die gekruisigde, dan knappen die banden die dat pak aan zijn schouders vastgebonden hebben los. En als hij omkijkt, dan ziet hij dat pak verdwijnen in het open graf van Christus. Daar waar de Heer Jezus het offer gebracht heeft en waar de prijs betaald is en waar de schuld verzoend is en waaraan Gods recht voldaan is, daar moet de mens komen om door het geloof en door de Geest geleerd te zien op die gekruisigde zaligmaker. Ik heb de dood verdiend. Maar hij zegt, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar heeft die arme paus in Rome geen verstand van. En alle die die Roomse leer verkondigen en propageren, ze begrijpen er niks van. Maar dat is het geheim dat God geopenbaard heeft aan een arme zondaar, die met smeking en geween de toevlucht heeft leren nemen tot de troon van Gods genade, omdat hij geen andere toevlucht meer kent. En omdat hij het geleerd heeft door de Heilige Geest. Geef mij Jezus of ik sterf. En daar wordt het beleefd. Dat die zaligmaker van Golgotha. Het in de liefde waarmee hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Tot zo'n arm in zichzelf verloren mens zegt. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, ook nu weer willen we uw naam danken. En dan toch wel heel bijzonder voor het feit dat we dat uit het evangelie mogen weten. En dat hebt u vanavond ons ook voor de aandacht willen stellen. Dat Christus met dat ene offer alles volbracht heeft. Dat er geen aanvulling meer nodig is. Dat er geen herhaling meer nodig is. Dat dat ene bloed genoegzaam is om alle zonden weg te wassen. En een zondaar met u te verzoenen. En dan zit er ook niets meer tussen. En dan kan de duivel er ook nooit meer wat op afdingen. Heren, dat evangelie van het volbrachte werk van Christus. Maar dan ook nog toegepast door uw Heilige Geest. Want we zullen er deel aan moeten hebben, heren. Anders schieten we met onze rechtzinnigheid ook nog niet veel op. Eigenlijk nog niks. En dan zijn we nog net zo arm als die aanhangers van die valse leer. Wij moeten het persoonlijk deelachtig zijn door de Heilige Geest. Zoals de tollenaar deze ging af naar zijn huis. Gerechtvaardigd. Deze kreeg het te horen. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hij mocht het beleven dat er bij u vergeving is, opdat u gevreesd wordt. Heren, dat geheim, dat heilgeheim, dat wondere genadegeheim, leer ons dat allen. En laat niemand denken dat hij met minder toe kan. Laat niemand denken dat hij met zijn godsdienst toch ook nog ergens komen kan. En dat iemand, als die maar ernstig is, het toch op die manier ook wel bereiken kan. Heren, wilt u ons leren om zalig te worden op de manier waarop gij zalig maakt. En geef zo uw woord ook mee in de overdenking in deze week. Gedenk ons allen. Wees ook met de vergadering van morgenavond, de ledenvergadering, als daar onder andere ook weer gekozen moet worden voor een diaken. En als verdere plannen besproken zullen worden. Heere, geef dat alles in goede orde mag verlopen. Wees ons een God van nabij en doe verzoening over al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.